Nou, het is wel duidelijk waar jullie als team de nadruk op hebben willen leggen vanmorgen. Eer aan God en eer aan Hem. Ja, het kon niet genoeg gehaald worden, zodat je het maar moet begrijpen dat het zo is. Ja, mooi. Dankjewel. Vanmorgen wil ik met u eigenlijk stilstaan in een paar toch wel bijzondere geschiedenissen. En als ik het een titel moet geven, dan zeg ik onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar hoe dat dingen gewoon gaan en hoe dingen gebeuren. Maar die toch zo heel belangrijk zijn. Ik ga met u lezen uit het Oude Testament. En ik lees het zelf uit de Basisbijbel. Uit 2 Koningen. 2 Koningen 19. Dat is eigenlijk een stukje uit een hele geschiedenis. Maar ik lees het vanaf vers 14. En het gaat daar eigenlijk over koning Hizkia. Hizkia nam de brief van de boodschappers aan en die las hem. En daarna ging hij naar de tempel van de Heer. En daar spreidde hij de brief uit voor de Heer. En hij bad: Heer God van Israël, u troont tussen de engelen. En u bent de God van alle volken en u heeft de hemel en de aarde gemaakt. Maar Heer, luister alstublieft. Lees alstublieft wat Sanherib heeft geschreven om u, de levende God, te beledigen. Het is waar, Heer, dat de koningen van Assur de volken en hun landen hebben veroverd en verwoest. En ze hebben de goden van die landen verbrand. Want ja, dat waren geen goden. Dat waren dingen die door mensen waren gemaakt. Beelden van hout en steen. En daarom hebben ze die kunnen vernietigen. Maar red ons nu, alstublieft, uit Sanherib's macht, Heer. Dan zullen de koninkrijken van de aarde toegeven dat u, Heer, de enige God bent. Toen stuurde de profeet Jesaja de volgende boodschap naar koning Hizkia. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik heb gehoord wat u mij heeft verteld over koning Sanherib van Assur. En dit is mijn antwoord aan hem. Aan Assur dus. De stad Jeruzalem lacht u uit. Ze lacht u achter uw rug uit, koning Sanherib. Want om wie heeft u gelachen? Tegen wie heeft u beledigende dingen gezegd? Op wie heeft u trots neergekeken? De heilige God van Israël. Nu verder in vers 32. De Heer zegt dat de koning van Assur deze stad niet zal binnenkomen. En hij zal er nog geen pijl naar afschieten en geen schild tegen opheffen en er geen belegeringswal tegenaan bouwen. Hij zal teruggaan langs de weg waarlangs hij is gekomen, maar deze stad zal hij niet binnenkomen, zegt de Heer. Ik zal deze stad beschermen en redden en niet omdat jullie dat verdiend hebben, maar omdat ik dat wil. En ook vanwege mijn verbond met mijn dienaar David. Tot zover de preding, het woordlezing. Bijzondere geschiedenis eigenlijk van Hizkia. En het is misschien goed om zelf ook nog eens dat hele hoofdstuk te lezen. Omdat daar heel bijzondere dingen in staan. Hizkia was een heel bijzondere koning. En hij vertrouwde op de Heere. Zo staat er in hoofdstuk 18 van 2 Koningen. En er staat, hij deed wat recht was in de ogen van de Heere. En hij deed, zoals de Bijbel zegt, kloeke daden. Hij verwijderde alle afgoden uit het land en alle altaars aan de goden. Hij verwijderde ze allemaal. En ook de koperen slang die gemaakt was door Mozes, die vernielde hij omdat het volk die slang was gaan aanbidden. Ze hadden er een reliquie van gemaakt. En de Heere was met Hizkia. ondanks dat de Heere was met Hizkia en dat hij deed wat goed was in de ogen van de Heer, kwam Hizkia in de problemen. Zijn land werd belegerd door de koning van Assur. Vandaag aan de dag zouden wij misschien zeggen van hoe kan dat nou? Je doet toch je best? Je doet je best om goede dingen te doen en je doet je best om allemaal getrouw te zijn en de Heere te dienen. En nou overkomt mij dit of dat. Vul maar in wat je in je eigen leven zomaar kan ontmoeten en wat heel pijnlijk is. En je zou bij jezelf toch kunnen zeggen, mij kan toch niets overkomen? Ik heb het zelf in ieder geval wel meegemaakt. En dat ik ook zei tegen de Heere van, Heere, waarom overkomt mij dit? Je kunt op die manier zo makkelijk in de war raken. Hoe kan het nu? Waar is God nu? Hij is toch beschermer? En als hij beschermer is, heb ik toch niets te vrezen? Maar hier zo paniek en angst is het gevolg. En ook bij ons als mensen is dat soms ook zo, dat er paniek en angst is. We zaten een keer ook bij de dokter en dat hij slecht nieuws had. En toen hij het verteld had, zei hij ook van, kun je nu wel thuiskomen? Hoe zijn jullie met de auto? Kun je nog wel auto rijden? En waarop wij heel nuchter zeiden, ja, waarom niet? En toen zei hij, nou, heel veel mensen zouden heel erg van streek zijn en eigenlijk de weg kwijt zijn. En we mochten toen ook getuigen dat we rust en vrede in God hadden. En dat we geloofden dat hij alles zou welmaken. En dat is ook gebeurd. Maar heel veel mensen raken het zicht op God dan kwijt. En zetten het geloof dan maar een beetje in de koelkast. Koning Assur, of daar het leger, die riep om de koning. En er werden de gezanten gestuurd om daar het gesprek aan te gaan. En ze werden dus ook te woord gestaan. En de boodschap die ze kregen, die was niet misselijk. Juist op een punt waar je nog een beetje op vertrouwde, op de Heere, dat werd aangevallen. Er werd gezegd, denk nu maar niet dat je op Egypte kunt vertrouwen, maar ook niet op je God. En hij zegt zelfs, dat hij in opdracht van God gekomen is om de stad te belegeren. En het geschiedenis vertelt dat hij dat heel luid sprak, zodat iedereen ook maar in de verte het kon horen. In 2 Koningen 18, vers 29 staat, hij zegt, laat je niet bedriegen door koning Hizkia. Hij kan jullie niet uit mijn macht redden. En laat je ook niet door Hizkia overhalen om op de Heer te vertrouwen. Hij belooft jullie dat de Heer je wel zal redden, maar het zal niet gebeuren, zegt hij. Luister niet naar Hizkia. Geef jullie aan mij over en betaal mij belasting, dan zullen jullie weer vrede hebben en er zal weer genoeg te eten en te drinken zijn. Wauw, vertrouw niet op je God. Daar zat een echte aanval in. Ik zou zeggen, haast op het meest kwetsbare punt in je leven misschien. Het laatste waar je nog je hoop op hebt. En die boodschappers kwamen terug bij Hizkia. En Hizkia scheurde zijn kleren en ging naar het huis van de Heer. Ik vind dat zulke mooi. Weet je, het is zo goed om die details gewoon te lezen. Hij ontmoet iets en hij gaat naar het huis van de Heer. En hij zocht bij God een antwoord. En ook al begrijp je dus helemaal niets van je situatie, en al voel je je nog zo in het nauw, of misschien dan juist wel, Maar kies de weg dan naar God. En Hizkia verwachtte ook een antwoord van God. Hij stuurde ook dienaren naar de profeet Jesaja. En het antwoord van God kwam via Jesaja. Je zou dus zeggen van, nou, jij bidt, dus jij krijgt het antwoord wel. Nee, het antwoord komt via de profeet Jesaja. En Jesaja antwoordde, zeg tegen de koning, dit zegt de Heer, wees niet ongerust over wat de aanvoerder van de koning van Assur heeft gezegd. En waarmee hij mij heeft beledigd. De vraag is, kun je met zo'n antwoord leven? Heeft hij eigenlijk niet misschien iets uitgesproken wat wel wenselijk was voor koning Hizkia? Hoe zou je omgaan met antwoorden die je zou krijgen als je op een zeker moment in een probleem zit? En je verwacht een antwoord van de Heere. En je krijgt dan een antwoord. En dan moet je dat maar geloven. Ook in het pastoraat hebben we dat soms, dat je mensen adviezen geeft waarvan je denkt dat het juiste antwoord is. En dan zeggen mensen soms ook zo, ja hallo, is het zo gemakkelijk? Dat kan niet waar zijn. Dat is mij te simpel om op een zeker moment zo dan op de Heere te vertrouwen of zomaar zo'n gebed te bidden en zou daarmee dan alles veranderen? Nou, nee, dat is toch iets te simpel. De praktijk is dan dat je gewoon met je problemen blijft zitten. Maar de Bijbel vertelt mij dat het wonder gebeurde als ze vertrok. Maar weet je wat het rare was? Assur kwam ook weer terug. Zo, er was een antwoord van de Heere. En op het antwoord van de Heere vertrok hij zonder een aanval te richten. Maar even later kwam hij gewoon weer terug. En Hizkia zocht weer het aanzicht van de Heere. En dat is het gedeelte wat we eigenlijk hebben gelezen. En weer kwam er een antwoord via de profeet Jesaja. Hij bad in de tempel en God gaf daar bij Jesaja een antwoord en dat kwam bij de koning. Ook nu, dan zul je weer moeten vertrouwen dat dit het antwoord van God is. Ondanks het antwoord wat de profeet Jesaja gaf, zou je ook toch misschien kunnen denken, misschien moeten we toch wel nog onderhandelen met die Assur. Maar God had gezegd, je moet je niet ongerust maken. Dus dan hoef je niet je eigen gang te gaan en dan kun je gewoon afwachten hoe dat de Heere dat verder zou uitwerken. Nee, als God spreekt, dan moet je soms ook eens even afwachten hoe dat God dat eigenlijk gaat doen. Laatst sprak ik iemand en die zei, God heeft mij heel veel gegeven en ik heb goed werk en ik vind het allemaal leuk en ik verdien goed en ik heb een vrouw en ik heb spullen en zo, ik leef mijn leven nu wel verder uit en wat zou ik eigenlijk nog verder willen? En eigenlijk sloot hij alles af. Ook naar God. Net zo als dat in de gelijkenis staat van de ponden. Hij begroef alles wat hij had gekregen. Want het was wel genoeg. Weet je, daarmee laat je alles los. Maar de Heere wil spreken. En Hizkia vertrouwde op het antwoord van de Heere. En in de nacht, nadat de Heere het antwoord had gegeven, greep God in en het leger vertrok. Wat mogen we nou leren uit deze geschiedenis? Weet je, God is te vertrouwen en we mogen wachten op de Heere totdat hij het doet. Dit is een geschiedenis uit het Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe Testament zijn er van die merkwaardige dingen. En misschien heb je het nooit bij stilgestaan, of misschien wel. Maar ik ga vanmorgen gewoon bij een aantal dingen stilstaan. Want je zou zomaar de weg kunnen kwijtraken als je niet op de Heere vertrouwt. We zijn op dit moment 3 kaarsen aangestoken. 3e Adventszondag. En ik heb het eens even nagezien, ook wat het woord weer, advent, betekent. Maar dat komt uit het Latijnse woord, adventus. En dat wil zoiets zeggen van de komende. Het betekent, God komt naar ons toe. En we weten allemaal dat Jezus naar ons is toegekomen. En we leven er eigenlijk 4 weken lang naartoe om het feest te vieren dat Jezus naar deze wereld is gekomen. En daar wil ik dan ook even bij stilstaan. Want we vieren het feest eigenlijk omdat het allemaal gebeurd is. En we geloven ook, en dat mag ik hopen als u hier zo bent, dat u gelooft ook dat Jezus naar deze wereld is gekomen. Maar er gaat echter heel veel aan vooraf naar het hele proces van hoe dat Jezus naar deze wereld kwam. En daar kunnen we heel veel van leren, denk ik. Het Lucas-evangelie vertelt ons daar het meeste over. Allereerst al, er werd een engel gezonden naar Maria, naar Nazareth, waar ze woonde. En we hebben nagegaan, of de wetenschappers hebben nagegaan, dat Maria was eigenlijk nog heel erg jong. Ze hebben vastgesteld dat ze ergens tussen de 15 en 18 jaar geweest moet zijn. En dan is zij daar en dan komt een engel bij haar. Een engel die je wellicht nog nooit gezien hebt. En die spreekt dan hele lieve woorden. Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Oké. En deze engel, die spreekt dan woorden van wat er allemaal gaat gebeuren. Ik zou wel zeggen, er was eigenlijk ook geen keuze. Het wordt verteld dat het allemaal gewoon gaat gebeuren. Vraag, hoe zou je omgaan met alles wat gewoon gaat gebeuren? Er zijn heel veel mensen, ook vandaag aan de dag, die zo tegenop kijken. Zeggen, er gebeurt zoveel in de wereld. Oh, de eindtijd, de eindtijd. En er gebeurt dit en er gebeurt dat. Maar weet je, als je de Bijbel leest, dan staat er 1 heel belangrijk woord. En dit alles moet gebeuren totdat hij terugkomt. Zo, laten we rust en vrede hebben. Het moet gebeuren. Er zijn dingen die niet anders kunnen als dat het gewoon gaat gebeuren. Maar hoe gaan we daarmee om? Hoe leven we ermee? Hoe zou je ermee omgaan als dat bij jou op je af zou komen? Hoeveel geloof zou je hebben dat dit zou gebeuren? Het bijzondere is dat Maria het niet ter discussie stelt. Ze vraagt alleen maar, hoe zal het geschieden? Weet je, zo'n vraag spreekt eigenlijk ook al een stukje geloof uit. Het is niet van, ja, dat kan helemaal niet. Nee, maar hoe zal het geschieden? Een open vraag. En eigenlijk aanvaardt ze het en vraagt dat alleen maar. Want ik heb nog geen omgang met een man gehad. En de engel geeft haar antwoord en ook een kleine bevestiging. Dat is zo mooi. Als je ziet dat je vragen gaat stellen, komen er altijd bijzondere antwoorden. Als ik daar lees in Lucas 1 vers 36, dan geeft de engel het antwoord. Je nicht Elisabeth is ook in verwachting van een zoon. En ze is al oud En iedereen dacht dat ze geen kinderen kon krijgen. Maar nu is ze al 6 maanden in verwachting. Want voor God is niets onmogelijk. En Maria antwoordde: wow, ik wil de Heer God gehoorzaam zijn. Laat Hij met mij doen wat u heeft gezegd. En toen ging de engel bij haar weg. Wat een woorden. En zou dat ook genoeg voor ons zijn? Als zulke woorden gesproken worden? Of woorden gesproken worden in onze situatie? Maar voor Maria bleek het allemaal genoeg te zijn. Ik wil de Heer God gehoorzaam zijn, was haar antwoord. En eigenlijk, misschien wel om de bevestiging te zien wat de engel gesproken had, ging ze achter elkaar naar Elisabeth. En het was daar een geweldige ontmoeting. De Bijbel vertelt ons daar zo ook diverse dingen in de ontmoeting, dat zelfs het kind in haar buik opsprong van vreugde. Wauw. En de Bijbel vertelt toen dat ze daar 3 maanden verbleef. In de Matthäus-evangelie kunnen we ook nog iets lezen over de verloofde van Maria. Jozef zat met dit probleem. Hij was de verloofde en ze hadden geen omgang met elkaar gehad en ze zou zwanger zijn. Hoe gaan we dit de familie vertellen? Wat zullen ze op mijn werk wel zeggen? Wat zullen ze in de straat wel niet denken? En om al die problemen te voorkomen, dacht hij: ik zie maar af van het huwelijk met haar. Laat haar dan maar. We zullen wel zien wat er van komt, was eigenlijk zijn gedachte. En op dat moment, als hij daar zo mee zit, komt er ook weer een engel naar Jozef, die hem duidelijk maakt wat er staat te gebeuren. Weet je, ook dat moet je dan maar weer geloven. Ook daar moet je dan weer mee omgaan. Ik denk dat het ook niet voor Jozef zo gemakkelijk geweest zou zijn. Dan ga je een aantal heel bijzondere dingen zien. Dan is Maria hoogzwanger. Ik zou zeggen, de babykamer is klaar. En dan krijgen ze een bericht dat ze moeten gaan reizen. Keizer Augustus had bevolen dat ieder naar zijn eigen stad moest gaan. En Jozef en Maria, die moesten van Nazareth naar Bethlehem gaan. Weet je, dat is een afstand, nu gemeten, van 150 kilometer. Nu zou je kunnen redeneren: als God nu een plan heeft, dan zorgt Hij er toch voor dat ze niet behoeven te reizen als ze hoogzwanger is. God zou toch hebben kunnen zorgen, als ze zo nodig in Bethlehem moesten zijn, dat ze gewoon al eerder in Bethlehem zouden zijn. Waarom al die moeite? Velen zouden gezegd hebben in zo'n situatie: dat klopt volgens mij niet. Heb je dat wel goed begrepen? Laten we eens een samenkomst beleggen en een bidstond beleggen om te weten of dat dit nou echt wel de bedoeling is. Weet je, want het is zo raar. Als God toch een voorziener is, dan zorgt Hij toch voor alles, dat alles van een leien dakje gewoon maar kan lopen en dat het allemaal gemakkelijk voor elkaar komt. Waarom al die moeite? En dan kom je aan in Bethlehem en er is er geen plaats in de herberg. Dat klopt toch ook niet? Waarom heeft God niet een plekje gereserveerd in de zin van: oh, er is een annulering en daar kan je terecht? Of zo? Nee, er is geen plaats. Maar God zorgt toch voor ons? Hij zorgt dan ook gewoon dat er ergens een normaal plekje is waar je kunt bevallen. Maar de vraag is, durf je te gaan op de weg die God voor jou persoonlijk hier vandaag aan de dag voorbereid heeft? Ook al is die weg met heel veel vragen en dingen waar je helemaal geen snars van begrijpt. Maar durf je die weg dan te gaan? En niet om mezelf, maar het is, ik heb dat ook in feite eigenlijk meegemaakt toen de Stichting De Hoop geboren is. We hadden heel duidelijk de indruk dat we daar naartoe moesten gaan, naar Dordrecht. We woonden in Rotterdam. Nou, kan je zeggen, als Rotterdammer is Dordrecht natuurlijk helemaal niks. Dat moet niemand uit Dordrecht hier zijn, maar... Maar als je uit zo'n stad komt, dan is dat toch, ja. Maar God sprak in ons hart, zowel bij Dini als bij mij, dat we daar naartoe moesten gaan. En weet je wat het bijzondere was? Alle twee onze families zeiden, moet je dat nou wel doen? En in de kerk waar we zaten, zei de voorganger, ik geloof niet dat je dat moet doen. En ik geloof... Eigenlijk zeiden ze dat ook wel, dat ze dachten dat ze dat van God moesten zeggen. En zelfs zover, dat als je dat gaat doen en je komt in de problemen, moet je niet bij ons komen voor pastoraat, want we hebben je gewaarschuwd. Dat was onze voorbode. Nee, 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 niet doen, niet gaan, geen enkele zekerheid. Zorg dat je gewoon een baan krijgt. Zorg dat je een normale salaris kan verdienen. En je gaat nu naar een plek waar niks is. Helemaal niks. Ze willen iets doen, maar het is nog niet eens een stichting. En ze hebben geen cent om te makken. En er is geen huis om te wonen. En er is geen centrum om iets te beginnen om mensen te gaan opvangen. Dus wat doe je? Gebruik je verstand. Dat was de boodschap. Maar geloof je dat als God spreekt iets diep in je hart, om dat gewoon dan toch te doen? Zo kun je ook verhalen van zendelingen lezen die compleet overal werden afgewezen. Je hebt het verhaal van Jackie Poelinger, die in Hongkong werkt, ook zo gehoord. Werd door alle zendingsorganisaties in Engeland afgewezen om de zending in te gaan. Maar zij had in haar hart, ik moet de zending in. En God sprak tot haar, ga naar een schip en stap daar aan boord. En ik zeg je wel wanneer dit weer af moet. En dat heeft ze gedaan. En er is een heel werk in Hongkong ontstaan. Weet je, durf je te gaan met hetgeen wat God zegt. Ook als je het helemaal niet begrijpt. Jezus wordt geboren. Heel bijzonder. Dat God naar deze wereld wilde komen. Ook zo bijzonder dat hij de weg verkoos om middels een normale geboorte in deze wereld te komen. Naar menselijke maatstaf toch wel heel veel risico's. En bovendien dan nog niet eens in een prachtige bevallingskamer. Je zou zo kunnen denken, waar is God dan? Eerst die afstand reizen. Geen herberg, dan in een stal. En na die geboorte, dan gaan er weer bijzondere dingen komen. Er komen herders die van niks weten, maar die hebben een ontmoeting en die gaan daar naartoe. En je zou dat ook dan weer als een bevestiging kunnen vinden. Maar ja, ach, andersom, het zijn maar herders. En dan staat er, en Maria bewaarde al deze woorden die overwegende in haar hart. Wat positief, hè? Allemaal niet, allemaal vragen. En zeggen, ik snap hier allemaal niks van. Nee, insluiten en bewaren. Na Jezus' geboorte reizen ze naar Jeruzalem. En na 8 dagen van de reiniging gingen ze volgens de wet van Mozes naar Jeruzalem. Dat was ongeveer 9 kilometer lopen. En daar dan komen ze in die tempel. En toevallig is daar Simeon en Anna. Toevallig. En die gingen daar ook toevallig staan profeteren. En toevallig was dat allemaal zo aanwezig. Toevallig die bijzondere ontmoeting. Daarna de wijzen uit het oosten. Oh, ze brengen geschenken om eer te bewijzen. En dan heb je dat allemaal gehad. En dan vertelt het Matthäus-evangelie dat Jozef een droom krijgt. En in die droom wordt verteld dat ze moeten vluchten naar Egypte. Dat is toch even een nare droom? Heb je er allemaal al gehad? Je hoofd zou vol zitten van de prikkels, zouden we vandaag zeggen. En het zou allemaal... En dan krijg je weer een droom. Moet je die droom wel serieus nemen? Waarom zouden we nou weer naar Egypte moeten vluchten? God zorgt toch voor ons? We mogen toch gewoon zorgen voor Jezus en dan maakt God toch alles goed? Zeer zeker als je voor Jezus moet zorgen. Waarom zouden wij dan moeten vluchten? En als er dan een kindermoord zou komen, dan kan God er toch voor zorgen dat ze gewoon ons huis passeren en dat er in ons huis niks gebeurt. God beschermt toch ons toch altijd op een heel speciale manier. Waarom dan? We hebben het nu gehad over Hiskia en ook over Jozef en Maria. En als je even doordenkt dan, en je zet het op een rij, dan gebeuren er zoveel dingen waar je helemaal niks van begrijpt. Want soms nemen we, als we in de Bijbel lezen, al die woorden zomaar gewoon en we zetten een mooie kerstkrans omheen. Geweldig verhaal, fantastisch. Maar je zou het allemaal zelf hebben moeten meemaken. Hoe zou je dan erin zitten? Hoe is dat in ons leven? We geloven, en daarom zijn we denk ik hier. En als je hem nog niet kent, dan nodig ik je vanmorgen uit om met ons te spreken. Want we willen heel graag met je bidden dat je de Heer Jezus ontmoet. En dat je een heel bewuste keus maakt. Misschien heb je al heel lang gehoord over God en loop je misschien al even mee. Maar heb je nog nooit echt een keer ja gezegd. Weet je, God wacht daarop. En aan het eind van de dienst kan je dat zeker met ons doen. Dat je gaat zeggen, ja heren, ik heb u nodig. En over een week, dan vieren we het kerstfeest. Maar wat geloven we nu echt wat dit feest allemaal teweeg heeft gebracht? Jezus is naar deze wereld gekomen om ons van de macht van de zonde te verlossen. De Bijbel vertelt ons, hij heeft ook onze ziekte gedragen. Ja, en we zijn dan iedere keer nog steeds ziek. En hij heeft gedragen. Ook dat hij in ons komt wonen als we ons overgeven aan hem. En God zegt dat hij met ons is. Al de dagen van ons leven. Maar geloven we dit echt? En passen we dat dan ook op onszelf toe? Ook als je zaken helemaal niet begrijpt. Ik sprak een jongen die een heel problematisch verleden heeft. Heel veel mishandeling, zowel geestelijk als lichamelijk. Echt heel traumatisch. En hij kwam tot geloof. En wist dat God hem lief had. Maar ook dat God hem gepland had van voor de grondlegging der wereld. Toen hij dat las, toen had hij één belangrijke vraag. Als God dan toch alles zo gepland heeft, waarom heeft hij me dan geplaatst in dat rotgezin? Als hij dat dan zo gepland had, had hij dat dan niet even anders kunnen doen? Waarom al dit lijden, wat ik achter de rug heb, en al die moeilijkheden? Ik begrijp dat niet. En zo kun je met heel veel vragen zitten. En met zaken die we hebben meegemaakt en die je niet begrijpt. Waarom? Waarom? Maar vanuit de geschiedenissen die we gelezen hebben, kun je ook zien dat zaken gewoon niet altijd te begrijpen zijn. Maar je kunt wel zien in deze geschiedenis dat één ding heel belangrijk is. Daar waar we actief de weg met God bewandelen en God zoeken, komen er oplossingen en komen er veranderingen. Geloof is de oplossing. Ik moet zo nou ineens denken, ik moet proberen hem niet te veel uit te wijken, maar ik moet zo ineens denken aan een vrouw die wij ook geholpen hebben van haar verslaving. En op een zeker moment, ze kon nooit kinderen krijgen, maar toen op een zeker moment leerde ze haar man kennen. Ze had eerst een huwelijk gehad wat stuk liep, toen leerde ze een man kennen en ze kreeg onverwachts, voor hun heel onverwachts, kreeg ze kinderen. En ze kreeg er 4. En er was maar één ding in haar hart. Die kinderen, die moeten de Heere dienen. En weet je, de 3 oudste kinderen, die moesten er allemaal niks van hebben. Alleen de jongste, dat was een dochter en die ging wel met de Heere. En dat was voor haar een hele sterke strijd. En ze bad vurig, 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 gewoon voor de Heere. Van Heere, raak ze aan. Maar het gebeurde niet. En ze werd ziek. Ze had kanker. En zei, Heere, ik kan niet sterven voordat mijn kinderen gered zijn. Maar ze stierf toch. Maar weet je, haar gebed is verhoord. Denk, na een jaar nadat ze stierf, kwamen haar kinderen tot bekering. En lopen vooraan in gemeentes. God hoort je gebeden. Heb geloof. Heb geloof in veranderingen. Geloof is de oplossing voor ons allemaal. Niet de gewoonte om naar de kerk te gaan en Bijbel te lezen en te bidden. Maar de verwachting naar God voor de oplossingen die nodig zijn voor jou persoonlijk. God geeft geen stenen voor brood, zegt de Bijbel, als we hem daarom bidden. Dat wil zeggen, God hoort naar je gebeden. En op een heel bijzondere manier zal hij antwoord geven. Alleen, je moet wel goed luisteren. Want God kan soms een antwoord geven op een manier die je niet verwacht. En dan zal je toch ook moeten geloven dat het God het is die het tegen je zegt. En dan, als je een antwoord hebt, dank je God ervoor. Dank je God dat hij heeft gesproken, of heb je ergens bij de achterdeur nog een zootje twijfel staan? Nee, zoek je antwoorden samen met God, kom je in beweging. God wil gevraagd worden. En hij weet alles al hoor. Hij weet precies hoe dat je probleem is en waar je verlangen zit. Maar hij wacht totdat jij gaat spreken. Hij wil het van u, van jou horen. We gaan kerst vieren. Maar het ware kerstfeest is niet het feest wat zo in de breedte van de wereld gevierd wordt. Maar het is een feest waarin we mogen geloven en ervaren dat Jezus naar deze wereld is gekomen om ons te helpen, te redden, te verlossen en te vernieuwen. En hij doet dit voor zijn kinderen, wiens hart naar hem uitgaan. God vraagt geen groot geloof. Maar God vraagt het hart wat naar hem zoekt. En naar degene die wil leven met hem en hem wil gehoorzamen, ook als je het niet begrijpt. Weet je, dan kan kerst voor ons een groot feest zijn. Als we dat geloven. En in dankbaarheid dat aanvaarden in ons leven en van daaruit ook leven. Kerst is dan ook eigenlijk geen feest van een geboorte, maar een groot feest omdat het de geboorte is van onze Heer en Herder en Verlosser die het heeft volbracht en die in ons woont en die ons wil helpen, ons wil leiden in al die onmogelijke dingen in ons leven. En we mogen hem in dankbaarheid aanvaarden voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Dat is de ware kerstviering. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Heren, er is ook een lied. Schijnen mij uw wegen duister. Zie, ik vraag u niet waarom. Heren, wij moeten belijden dat het vaak ook het moeilijkste is in ons leven. Heren, maar dank u wel dat we ook in deze geschiedenissen mogen zien. Dat zelfs daar waar er allerlei vragen zijn van hoe kan dit nou en waarom nu? Heren, maar dat als we in vertrouwen onze hand in uw hand leggen, dat u ons de weg wijst die we mogen gaan. En misschien kost het wel heel veel moeite, net zoals Maria die hoogzwanger is. Heel veel moeite om dan te reizen. Heel veel moeite om de weg te gaan waarin we zitten. Met al die problemen die ons zomaar overvallen en die we niet gezocht hebben, maar die gewoon gebeurd zijn. Heren, heren, waarom? Heren, maar dank u wel dat we ook in deze geschiedenissen mogen zien dat als we u zoeken en uw hart zoeken, heren, dat er een weg is die zo wonderlijk is, zo bijzonder is. Heren, dank u wel. U bent met ons. Immanuel, God met ons. Ook vandaag, ook morgen, altijd, alle dagen van ons leven. Heren, ik dank u wel dat we zo mogen geloven, dat we ook zo het kerstfeest mogen vieren. U als de grote verlosser. Heren, dank u wel dat u ons dan ook zo opnieuw en opnieuw een bijzondere ervaring wil geven. Samen met u. Ik dank u ervoor. In Jezus' naam. Amen.